Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Beste luisteraars, deze reeks gaat over het leven en de uitstraling tot op vandaag van de zalige priester Poppe. Sinds vele jaren, ja zelfs tijdens zijn leven, wordt hij aanzien als een heilig priester. Tot ver buiten onze landsgrenzen staat hij bekend als een voorbeeld voor de priesters en als een sterke inspirator voor catechisten en opvoeders, waaronder ouders. Wie aan priester Poppe denkt, denkt meteen ook aan de EK, de Eucharistische Kruistocht, en de catechistenwerking. Deze jonge, begaafde priester heeft een zeer uitgebreide beweging op gang gebracht, die zich centreerde rond de voorbereiding en de innige beleving van de Eucharistie. Onze uitgangsvraag is wat deze priester zo bijzonder geliefd heeft gemaakt en waarom hij tot op vandaag mensen weet te raken. Twee wegen lopen hier parallel. De eerste weg om Eduard Poppe te leren kennen is die van het lezen van zijn geschriften. En dat zijn er heel veel. Poppe is een schrijver, een dichter, maar ook een goede muzikant, een violist, een zanger. Hij heeft een bijzonder verfijnd teken- en schildertalent en een duidelijke artistieke aanleg. Kortom, hij is een kunstenaar, een luisteraar, een boeiend spreker. Zijn intens religieus aanvoelen hangt daarmee samen. Hij houdt van schoonheid, de schoonheid van de taal, de schoonheid van het lied, de schoonheid van het geloven. Heel de kern van Poppe's diepgelovig leven ligt in zijn sterke openheid op het schone, het ware en het goede, zijn totale, krachtige openheid op God zelf. Bij deze eerste weg maken we meteen ook deze kanttekening. Het ligt in de lijn van de verwachting dat priester Poppe zou reageren. Leer mij niet kennen, leer Christus kennen. Misschien gebruiken we dan beter het woordje benaderen. We trachten in zijn omgeving iets mee te dragen van zijn bezieling. De tweede weg om in de nabijheid van priester Poppe te komen is die van het vertrouwen op zijn voorspraak. Dat is de weg van het geloof in zijn onmiskenbare, totale zelfgave aan God tijdens zijn korte leven en van zijn leven bij God hier, nu, vandaag en voor de eeuwigheid. Priester Poppe bidt voor ons, hij denkt aan ons, hij bidt vanuit de hemel voor jou, voor mij, voor de kerk vandaag. Dagelijks is de grafkapel in Moerzeke geopend voor stil, persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. Daar wordt geluisterd, intens, zoals alleen de hemel kan luisteren en verstaan. Daar wordt elk gebed, hoe eenvoudig ook, tot bij de Heer gebracht. Maar ook als je niet in de mogelijkheid bent om naar Moerzeke te gaan, kan je altijd vanuit je eigen bescheiden plekje of hoekje bidden tot hem. Om de geschetste twee wegen af te leggen, zullen we een aantal van de belangrijkste aspecten van zijn geloofsleven bespreken. Eigenlijk gaan we binnenkijken in zijn binnenkamer en de motor aan het werk zien waar hij zijn geloofskracht vandaan haalt. We zullen er zijn geheimen ontdekken, die hij zelf voortdurend openbaar heeft gemaakt. We vinden er schatten van waarheden die niet verborgen mogen blijven. En die schatten gaan we bewonderen, er samen naar kijken en die met jou, luisteraar, delen. De heiligheid van priester Poppe staat vast. En toch, we zullen een mens ontmoeten. Een jonge mens, vol idealisme, plannen, sterke toekomstvisies, maar ook een mens met zijn zelfkantjes. We zullen af en toe verbaasd staan over wat hij zijn zwakheid noemt. Maar evenzeer verwonderd zijn over de heroïsche manier waarop hij met die zwakke plekken omgaat. Het gevecht tegen alles wat hem verhindert om zijn priesterideaal te verwezenlijken, is altijd latent aanwezig. Voor priester Poppe bestaat er geen halve zelfgave, geen compromissen, geen uitzichtloosheid als het gaat over de mindere trekjes in zichzelf. We zullen er dieper op ingaan. Een christen werkt ook aan zichzelf, om het beeld van Christus in zich te verfijnen. En dat werk wordt gedragen door de genade. Als we het leven en de geloofsbeleving van Edward Poppe in enkele woorden zouden samenvatten, dan komen we bij zijn eigen antwoord dat hij geeft aan Christus door Maria. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, ik ben helemaal van u en alles wat ik bezit is van u. We gaan eerst in vogelvlucht de levensloop van priester Poppe bekijken, om de grote lijnen in zijn leven makkelijker te kunnen volgen. Edward Poppe wordt geboren op 18 december 1880 te Temse, als zoon van een bakker. Hij loopt school bij de zusters van Sint Vincentius en bij de broeders van Liefde in Temse. Op 15-jarige leeftijd zet hij de stap naar het Sint-Josef Klein Seminarie in Sint-Niklaas vanuit een stille maar krachtige priesterroeping. Daar is een voorbereidend jaar Latijn aan vooraf gegaan, waardoor hij helemaal mee was met de lesinhouden. Nadat hij zijn secundaire studies heeft afgerond, zal hij de opgelegde legerdienst vervullen. Hij is tenslotte de oudste jongen in het gezin en het is aan hem om die militaire verplichting te volbrengen. Omdat de kazerne in Leuven ligt, kan hij intussen verblijven in het Leo XIII College, waar hij met grote onderscheiding het doctoraat in thomistische wijsbegeerte behaalt. Hij leest er voor het eerst het Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge over de ware godsvrucht van Grignon de Montfort, dat zijn handboek voor het leven van toewijding aan Maria zal worden. In oktober 1913 begint Edward zijn studies theologie aan het Groot Seminarie in Gent. Maar de oorlog dreigt. In augustus 1914 wordt hij opgeroepen om dienst te doen in het leger. Een veel te zware opdracht voor een jonge man met een zwakke gezondheid. Hij geraakt totaal uitgeput en vindt een onderkomen bij de pastoor van Bourlé, een klein dorpje in Henegouwen. Na nogal wat wegversperringen, maar geleid door de voorzienigheid, kan hij terugkeren naar het seminarie in Gent. Anderhalf jaar later, op 1 mei 1916, wordt hij in de Sint-Baafskathedraal tot priester gewijd. Zijn eerste missie wordt die van de Sint-Coleta-parochie in Gent. Het is volop oorlogstijd en de armoede die er heerst is erg confronterend. Als jonge, pas benoemde onderpastoor zal hij veel te leren hebben, vooral van de armsten. Zij tonen hem het gelaat van de vernederde, vergeten, lijdende Christus. Maar hij ziet ook het gelaat van de onverschilligheid, de brutaliteit, de goddeloosheid. Met een onvoorstelbare moed wil hij de inwoners van de parochie blijven ontmoeten, zonder onderscheid. Dat is zijn prioriteit. Niemand ontgaat zijn aandacht. Priester Poppe legt op die manier het fundament waarop hij zijn pastoraal en catechetisch project zal uitbouwen. De methode die hij gebruikt is gebaseerd op de deelname aan de sacramenten, in het bijzonder de Eucharistie. De catechese wordt pas vruchtbaar wanneer ze verrijkt wordt door een sterke gebedscultuur. Hij wordt de bedenker van het Eucharistisch catechistenwerk. Edwards gezondheid gaat intussen achteruit. Na 2 jaar parochiewerk zit er niets anders op dan te gaan uitrusten. En wel in Moerzeke, waar hij rector wordt van de Zusters van Sint Vincentius. Die rustperiode groeit uit tot een intense verdiepingstijd. Poppe schrijft zijn ideeën uit in meerdere kleine en grote werken, zoals het catechistenboek en Bij de kindervriend. De communiebond die hij had gesticht in de parochie Sint Coleta wordt omgevormd tot de Eucharistische kruistocht Pius X. De EK was aanvankelijk een initiatief dat uitging van de abdij van Averpoten en werd, onder de leiding van priester Poppe, uitgebouwd tot een alomvattende catechetische methode die zich niet alleen tot kinderen richtte, maar ook tot volwassenen, in het bijzonder in opvoedingssituaties. In 1920 worden de statuten voor de EK definitief vastgelegd en ontstaan er binnen en buiten het bisdom celletjes met en voor kinderen. Zij zijn de kruistochters die de tocht met Christus door het leven wagen. Priester Poppe ziet niet alleen voor priesters, maar voor ieder christen een bijzondere zending om getuige te zijn van Christus leven in en met ons. Een zending die ontstaat uit roeping om hem toe te behoren. De priester is degene die als eerste zijn leven inzet voor Christus en dat op de meest radicale en sterkst getuigende manier. Arm met de armen, alles behalve hoogmoedig, sterk als een stam met diepe wortels, brandend van liefde voor Christus en zijn kerk. Het priesterideaal van Poppe is compromisloos en rechtlijnig. Het is tegelijk ook eenvoudig en een bron van vreugde. Er past geen halfheid in of geen dubbelheid, maar kracht en vuur en leven in overvloed om ervan door te geven in even grote overvloed. Wanneer hij deelneemt aan een priesterretraite in de abdij Keizersberg in Leuven, geeft hij zich volledig uit handen en offert hij zijn leven voor de priesters. Zijn zwakke gezondheid wordt een deel van een langzaam martelaarschap, zoals hij het noemt. Begin oktober 1922 wordt Poppe gecontacteerd door kardinaal Mercier met de vraag om geestelijk begeleider te worden van alle Belgische seminaristen en religieuzen die in Leopoldsburg hun militaire dienstplicht vervullen. Onmiddellijk gaat hij in op die vraag met een onvoorwaardelijk ja, ondanks de vermoeidheid en de kortademigheid ten gevolge van zijn hartkwaal. Priester Poppe geeft zich opnieuw totaal. Hij zal er zijn voor wie hem nodig hebben, omdat Christus hem nodig heeft. Hij zal er laten delen in zijn geloofsinzichten en in de vruchten van zijn intens gebedsleven. Hij zal de jonge, enthousiaste mannen op weg naar het religieus of priesterleven inspireren en er voor hen een betrouwbare gids zijn. Wanneer Edward in de kerstperiode van 1923 op familiebezoek gaat in Temse, treft hem een ernstig hartfalen. Uiterst verzwakt keert hij terug naar Moerzeke. Beterschap blijft uit Edward ziet de dood dichterbij komen. Hij geeft zichzelf telkens weer en zonder voorbehoud, als een graankorrel die door te sterven en te verdwijnen vermenigvuldigd wordt in veel en betere apostelen van het Rijk, schrijft hij. Priester Poppe overlijdt in de ochtend van 10 juni 1924. Zijn inzichten zijn een schatkamer die schittert voor wie er binnengaat. Hij laat een geestelijk testament achter dat de kerk in iedere tijd richting kan geven bij het nemen van pastorale beslissingen en bij het zoeken naar eigentijdse catechetische benaderingen. Hij wordt door paus Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 oktober 1999. Zijn heilig leven staat als een paal boven water. Het is nu alleen nog wachten op een mirakel om de heiligverklaring te bekomen. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. De feestdag van onze Vlaamse zalige priester Poppen is 10 juni. We mogen er terecht fier op zijn dat we in Vlaanderen, naast pater Damiaan uiteraard, een priester mogen vereren en navolgen die zonder meer heilig mag genoemd worden. Meerdere auteurs hebben zijn leven beschreven, zoals priester Odile Jacobs en pater Bruno van Haveren, Benedictijn, met wie Poppen persoonlijk bevriend was. Pater van Houten, missionaris die naar Canada vertrok, die hem de laatste 5 jaar van zijn leven via een uitgebreide correspondentie geestelijk heeft bijgestaan. Priester Albert Janssens de Varebeke, die het mystieke en theologische aspect heeft beschreven. En vanuit biografisch oogpunt, priester en historicus Fernand van de Velde, die postulator van de causa was. Niemand minder dan kardinaal Mercier, die priester Poppen meermaals gesproken heeft, getuigt over hem als volgt. Hij droeg Jezus niet alleen in zijn ziel, maar in zijn taal, tot in zijn trekken toe. Men kon niet in gesprek treden met hem zonder zich beter te voelen. Deze zin is afkomstig uit zijn brief met rouwbetuiging aan de mama van priester Poppen. En hoe juist is dit? Priester Poppen steeds terugkerend zinnetje was: mijn leven, dat is Christus. Tientallen, ja honderden, priesters, religieuzen, kinderen hebben hem persoonlijk ontmoet. En ze waren heel erg onder de indruk van zijn authenticiteit. Poppen richt hun blikken verder, hoger, dieper, naar het mysterie van Gods aanwezigheid, naar de uitersten van het menselijk bestaan. Hij is een meester in het getuigen van de zachtmoedige en altijd gevende Jezus. Elke afbeelding van priester Poppen toont een zacht gelaat, soms lachend, soms ernstig, maar steeds ingetogen, steeds met Christus in gedachten. Zijn geschriften en levenswerk werden wereldwijd verspreid. De idee van de geloofsvorming van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd, met het oog op de deelname aan de Eucharistie en de continuïteit in geloofsopvoeding die erop volgt, door in kleine kernen te blijven samenkomen onder begeleiding van een catechist, vormt de basisstructuur van zijn eucharistische methode. Centraal staat het groeien in geloof en overgave aan Christus, en daarvoor is de verbondenheid met de moeder, de kerk, noodzakelijk. Het leven van heiligen lezen en bemediteren is als het kijken naar een oceaan. Het helder wateroppervlak weerspiegelt het luchtruim, zeg maar de hemel. Zij Christus niet, wie u ziet, ziet mij, en wie u hoort, hoort mij. Het is interessant om te zien hoe priester Poppen zelf heiligen raadpleegt. Hij leest hun geschriften, neemt er fragmentjes van over en geeft de raad om 1 of meer heiligen van je voorkeur te kiezen om die dan van dichterbij te beluisteren. Voor hem waren dat Thérèse van Lisieux, Jean-Marie Vianney, de pastoor van Ars, Franciscus van Assisi en vooral Grignon de Montfort. Maar ook Augustinus, Franciscus van Sales en Elisabeth van de Drie-eenheid kaapten zijn aandacht weg. Met andere woorden, afkijken mag van andere heiligen. Nadoen niet echt, maar je door hen laten inspireren, dat wel. Een van de doelen die priester Poppen zich heeft gesteld is deze. Ik heilig mezelf, opdat zij geheiligd zouden zijn. Een overtuigd christen is overtuigend. Een christen die zijn grootheid niet bij zichzelf zoekt, maar bij Christus, en die zijn leven oriënteert op Christus, staat sterk geplant en geworteld in een vruchtbare grond. Hij trekt anderen in de mate dat hij zichzelf laat meetrekken door Christus. Die boodschap geldt evenzeer voor ons vandaag. Hoe werkt het evangelie in op ons leven? Hoe laten we de genade inwerken op ons leven? Hoe laten we Christus zijn leven in ons leven vernieuwen? Hoe geven we hem in ons leven een nieuw gezicht en nieuwe woorden en nieuwe handen en een nieuw hart dat lief heeft? Kortom, hoe volgen we hem na? Priester Poppe stond niet los van zijn tijd. Zijn vader is een dansist, een bewonderaar en sympathisant van priesterdans. Een priester moet er zijn voor de armen, zo niet dan blijf je beter in de bakkerij, gaf hij aan Edward mee. Na de Eerste Wereldoorlog zette priester Poppe zich in voor de verzoening tussen de Vlaamsgezinden, maar hij ijverde ook voor de rechten van het Vlaamse volk. Hij bestreed elke vorm van macht en geweld, ook in de kerk. Aan zijn moeder zei hij met een humoristische ondertoon over kardinaal Mercier: en toch zal de kardinaal, als hij bij Sint-Pieter komt, de Vlaamse leeuw moeten zingen. Met andere woorden, Poppe's maatschappelijke betrokkenheid is zeer groot en de gang van zaken in de politieke wereld laat hem niet onverschillig. Zijn standpunten zijn doordesemd van gevoel voor rechtvaardigheid. Aan de Sibisten, Vlamingen en Walen, zei hij: de ondergeschikte belangen mogen niet bovenaan staan. Wij zijn op de eerste plaats christenen, leerlingen van Christus. Geen enkel verschil, nog van ras, nog van taal, nog van politiek, mag ons scheiden. Wij zijn allen verenigd in Christus. Laten we dus voor elkaar bidden. Slechts 8 jaar is hij priester geweest. Maar wat hij in die tijd heeft verwezenlijkt, is ronduit fenomenaal. Hij tekent de grondintuïties voor de liturgie en het priesterschap heel ver voor Vaticanum II. En hij benadrukt de consistentie tussen geloof, woord en daad. Wat je zegt en verkondigt, beleef dat zelf eerst ten volle. De liturgie is gericht op Christus en Christus is gericht op het volk. Het volk is de drager van het algemeen priesterschap. Het volk deelt in de kerkelijke zending tot het vieren van de sacramenten, het verkondigen van het woord en de dienstbaarheid. Priester Poppe is ver vooruit op zijn tijd wanneer hij het belang benadrukt van de kindercatechese, de jongerenpastoraal, de radicale keuze van een arme kerk voor de armen. Hij schakelt contemplatieve gemeenschappen in om zijn priesterwerk te dragen in gebed. Hij gaat zelfs zo ver dat hij in de basis ligt van de stichting van het Karmelitessenklooster in Leopoldsburg. De zusters zouden daar bidden en hebben daar gebeden en geofferd voor de Sibisten in Beverlo. Nu volgen enkele citaten om te overwegen. Doordenkers of hints die je kunnen dragen in je gelovig zoeken, of die je uitdagen om Maria en om Jezus inniger lief te hebben. Het is belangrijk om te weten op voorhand dat de uitspraken of tekstfragmenten van priester Poppe je misschien uit je evenwicht kunnen halen, je doen schrikken of minstens de wenkbrauwen doen fronsen. Wat hij zegt is alles behalve soft. Hij spreekt klare taal die je vast wel begrijpt. Recht op de man of de vrouw af die we zijn, zonder omwegen niks omvloerst. Ook dat is wat heiligen kenmerkt, hun concreetheid en directheid van spreken en handelen. Je weet tenminste wat je eraan hebt. Natuurlijk is zijn taalgebruik tijdgebonden en klinken sommige uitdrukkingen iets wat eigenaardig in onze ogen anno 2020. Maar als we er doorheen kijken, dan ontdekken we een eenduidige boodschap voor alle christenen van alle tijden. Ja, priester Poppe heeft een uitermate sterke boodschap die gaat over onverdeelde liefde voor God. Onverdeelde liefde voor ieder mens. Onverdeelde liefde voor de kerk. Het geven van getuigenis in elke levenssituatie. De bereidheid om je leven te geven voor Christus. In jouw leven moet de stem van God hoorbaar zijn. Hij zegt, vrienden, wees ook gij de Vox Christi, de stem van Christus, door uw voorbeeld. Je mag dus geen geruisloze christen zijn die verdwijnt in de massa, iemand die zwijgt en laat begaan, dat nooit. Christen zijn is in elke tijd uiting geven aan Gods liefde. Hij schrijft, jullie moeten bronnen worden van licht en leven en niet tevreden zijn met een onbeduidend lichtpuntje. En verder, laat Gods liefde glanzen in hetgeen je doet. Het gaat erom Gods liefde uit te stralen, Jezus trekken weer te geven, te tonen dat je Jezus navolgt. Mogen de mensen uw goede werken zien, opdat zij de Vader loven die in de hemel is. Het kloppend hart van je gegeven zijn aan Christus is zijn eigen liefde voor jou. Hij is de eerste beminnende, jij de tweede die hem antwoord geeft. Priester Poppe schrijft en zegt, ik verdien het niet, maar hij is liefde. Vandaar dat het gebed een prioritaire plaats zal innemen in je leven. Bidden is zoals beminnen, tijd doorbrengen met je geliefde, met degene die je wil navolgen en op wie je wil gelijken. Hoe kan je nu bidden in een gouden geitje? Vraagt hij zich af, een gouden geitje, vlug, vlug. Zeg hem een vriendelijk woord, geef hem een glimlach. Je moet weten, hij is niet alleen God, maar hij is ook een mens. Toen aan priester Poppe eens de vraag werd gesteld wat hij daar in de sacristij bij het kleine tabernakeltje zat te doen na het vele uren biecht horen, zei hij, ik rust hier uit, ik bid niet of ik mediteer niet, ik zit hier zomaar, ik houd Jezus gezelschap, ik kan immers evengoed hier uitrusten als op mijn kamer. Tja, bidden is een eenvoudige bezigheid, is meer rust dan inspanning. Het is beseffen dat je niet alleen bent. Het is schuilen bij hem en blij zijn met hem en soms treuren met hem en dankjewel zeggen aan hem. Priester Poppe formuleert het aldus. Ons schrijfwerk, ons praatwerk en ons loopwerk heeft juist zoveel apostolaatswaarde als ons gebeds- en offerleven erin stort. Ons gebedsleven, ons spiritueel leven zijn de geboorteplek van onze inzet. Daar vangt een roeping aan en daar start elke actie. Zonder gebed loopt een mens leeg en gaan de vaten hol klinken. Poppe's boodschap is, hou je innerlijk leven levendig en laat het frisse water van je gebed maar stromen, zo niet verdor je van binnen en blijf je dus vruchteloos. Hij schrijft, niet zozeer de uitwendige werken, maar het inwendig leven met Maria en Jezus is het grootste principe van de vruchtbaarheid en meteen ook van de zelfheiliging. En verder, wat doet het deugd om in de stilte van de kapel of in de natuur gans alleen te zeggen: ik ben Gods tabernakel, ik ben Gods huis. Een bijzonder treffende uitspraak van priester Poppe is ook deze: zet de armoede nooit aan de deur. Ja, hij zette de rijkdom aan de deur. Hij kreeg er het vertrouwen en de genegenheid van de armsten voor in de plaats. Vooral in de parochie Sint Coleta ontving hij meer van de armen dan hij zelf nog kon geven, namelijk hun dankbaarheid en hun geloof in zijn woord. De volgende uitspraken zetten je zeker ook aan het denken. Als je over iemands gebreken hoort spreken, zacht zwijgen en denken: o Jezus, ik ben zelf zo zwak. Maak van de minste kleinigheden en verstervingen in het leven pareltjes van liefde. Stel jezelf de vraag: waarin zal ik vandaag mezelf onthechten? Waaruit zal ik mij vandaag loswringen? Voel je moeheid of slaap, zeg dan: alles voor u, Jezus en Maria. Laten we eenvoudig worden en nederig, dat is het redmiddel. In deze catechese-reeks over de zalige priester Poppe hebben we het over verschillende aspecten van zijn navolging. Na deze algemene inleiding voorzien we een viertal bezinnende catechese-momenten. Er volgt een deeltje over zijn liefde voor Maria, de moeder Gods. Daarna een deeltje over de Eucharistie, de aanbidding en het gebed in het algemeen, in de visie en de beleving van priester Poppe. Vervolgens zal het gaan over de radicaliteit en de onverdeeldheid in zijn leven, de consequenties van de navolging en de totale overgave. Ten slotte komt er een deeltje over het lijden en hoe met het lijden om te gaan. Het is niet de bedoeling om een totaalbeeld te schetsen van deze heilige priester, maar wel om hem rond bepaalde vragen die ook ons leven na te gaan, om hem daarbij te benaderen en te beluisteren. Dat is dus steeds noodzakelijk een selectie. Maar de hoofdlijnen willen we u zeker meegeven ter bemoediging van uw geloof. Onze volgende catechese over het leven en de invloed van priester Poppe zal gaan over zijn toewijding aan Maria, of beter gezegd, zijn aanhankelijkheid, zijn eerbied, zijn kinderlijk vertrouwen op Maria en wat wij daarover van hem kunnen leren. Om nu al een bruggetje te leggen of te slaan naar de volgende catechese, laat ik je gaan met deze woorden van priester Poppe: het leven is soms hard, de strijd zeer lastig. Maar in de armen van Maria moeten we niet vrezen. Zij zal ons beschermen, zij zal ons dragen in haar armen, zij zal onze goede moeder zijn.